We willen deze middag twee schriftlezingen lezen. De eerste staat in Matteüs 1, vanaf vers 18. En dat is een heel bekend gedeelte natuurlijk. Daar staat de geboorte van Christus. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt, terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had, en hij gaf hem de naam Jezus. Het andere gedeelte staat in het Oude Testament. En het staat in Micha. Micha. Micha hoofdstuk 5. Van 1 tot en met 3. En u, Bethlehem, Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Tot zover onze schriftlezingen. Lieve broeders en zusters, er staat natuurlijk nog veel meer in Micha, dat begrijpt u wel. En ik hoop daar ook nog iets van te zeggen. Dat we hier met elkaar samen mogen zijn, is al mooi. En dat u de Bijbel bij u hebt, of meegelezen of geluisterd hebt. Wat is dat belangrijk? Naarmate de tijd vordert waarin we leven, merk ik hoe gekleurd kerken en gemeenten de Bijbel lezen. En misschien doen we dat allemaal wel een beetje. En ik geloof, de Bijbel, het woord van God, blijkt er steeds minder aan te doen. Van doen te hebben, hebben we er weinig meer mee. Het blijft een gesloten boek. En als men de Bijbel wil lezen, worden er allerlei hindernissen opgeworpen om dat in ieder geval niet te veel te doen. Of zo weinig mogelijk te doen. Of dat te doen met allerlei voorwaarden. En ik probeer dat duidelijk te maken. Zometeen wil ik u ook vertellen waarom ik dat zo als inleiding naar voren breng. Heel veel mensen lezen de Bijbel vanuit de traditie, zoals ze het altijd hebben gedaan. Zoals het hun is onderwezen. Vanuit een gereformeerde traditie en een hervormde traditie. Vanuit een evangelische traditie. Daar heb ik de meeste wel genoemd. Of misschien nog de vrijzinnige traditie, die heb je ook. Allerlei muren waardoor je niet bij de Bijbel zelf komt, maar de Bijbel leest met allerlei hindernissen. Je kunt de Bijbel lezen vanuit allerlei liturgische overwegingen. Je kunt de Bijbel lezen of helemaal niet lezen vanuit de kaarsjes, de eredienst, hoe een kerkorde in elkaar steekt, hoe een kerkorganisatie in elkaar steekt. Zo kun je de Bijbel lezen. Maar de woorden van God, want dat is de bedoeling van woorden, woorden moeten ons brengen bij de waarheid. Als u iets tegen me zegt, dan wil dat iets duiden. Als ik het over een tafel heb, dan heb ik het niet over een piano. Maar woorden, maar met woorden kun je mensen ook misleiden. Dat doet God nooit. God misleidt geen mensen. Ik ken wel mensen die dat wel doen. Die met allerlei woorden en met allerlei beelden mensen willen misleiden. Of mensen angstig willen maken. Of mensen doen geloven dat het zo is. Of mensen willen manipuleren. Of mensen willen overhalen om dingen te kopen of niet te kopen of enzovoort. Nou, u kent het allemaal wel. Maar als God iets zegt, dan wil God duiden wat de waarheid is. En toch is het heel vreemd dat mensen, als ze de Bijbel lezen, niet bij die waarheid uitkomen. Dat ze niet bij die Bijbel, komen ze misschien wel bij de Bijbel uit, maar niet bij de waarheid. Dat ze een bepaald idee van een kerk hebben, of van Israël, of van de toekomst, of van... Maar bij heel veel mensen blijft de Bijbel een gesloten boek. Je kunt de Bijbel lezen, en ik noem een aantal brillen of muren waardoor je de Bijbel kunt lezen. Ik heb al genoemd de tradities. Je kunt de Bijbel lezen door de belijdenisgeschriften. Door een kerkorde. Je kunt de Bijbel lezen door je gevoel. Je kunt de Bijbel lezen door ervaringen. Maar je kunt de Bijbel ook lezen door de Heilige Geest. Je kunt de Bijbel gaan lezen zoals het hoort. Maar de duivel heeft er alle belang bij dat we dat niet gaan doen. En daarom is er zoveel verwarring over de profetieën. Daarom zien zoveel mensen zien niet het verschil tussen Israël en de gemeente. Ze zien niet het profetische woord. Ze hebben geen vat op de dingen die vandaag de dag gebeuren. Ze kunnen ze niet plaatsen. Ze zijn er bang voor. Maar de tekenen die gebeuren in de wereld maken, moeten ons niet bang maken, maar moeten ons nog nuchterder maken en ons nog waakzamer maken en ons klaar laten maken voor de komst van de Heer Jezus om ons te halen. En als je de Bijbel gaat lezen zoals het hoort, denk ik, dan kom je bij de waarheid uit. En als je dan leest over Bethlehem en Ephrata, dan staat er Bethlehem en Ephrata. En dan staat er niet Veenendaal of iets anders. Dat wordt ermee bedoeld. En als er dan gezegd wordt dat er een heerser uit Israël zal komen, dan komt hij niet uit Friesland en hij komt ook niet uit Gelderland en hij komt ook niet uit waar dan ook. Hij komt uit Israël. Maar heel veel mensen hebben dat vergeestelijkt. Hebben daar niets meer mee. Dat is toch vreemd of niet? Dat is toch vreemd? Ik geloof dat de duivel die waarheid heeft weggeroofd en dat we dat hebben laten gaan. Dat woord. Omdat de mens, en hij weet dat, het veel leuker vindt om dicht bij een kaarsje te zijn, een kaarsje op te steken, lekker liturgisch bezig te zijn, enzovoort, enzovoort, dan met het woord, het eenvoudige woord. Hoeveel mensen hebben zich niet laten misleiden door theologen, hoogdravende woorden, professoren enzovoort enzovoort. En hebben totaal het evangelie gemist. Het verhaal gaat. En men ging naar sprekers toe die met wollige taal hen totaal misleiden. De Bijbel die noemt dat valse leraren, dwaalleraren, uit het rijk van de duisternis. En mensen die gaan helemaal uit hun dak. Het woord doet er niet meer toe. Want men heeft dat het liefst. Je kunt zelfs, en dan kom ik wat dichter bij onszelf. Je kunt zelfs, ook vanmiddag kun je alles op een rijtje zetten over de eindtijd. En zeggen, oh, wat heeft die mannen toch mooi gezegd. En toch kan het over de hoofden heen gaan van de mensen. Want misschien hebt u dat ook al ontdekt. Dan is het niet voor u vanmiddag. Maar het woord van God is zo persoonlijk. Het is niet maar een riedeltje wat je opleest en dat je precies weet wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is mooi, maar het is vooral ook persoonlijk bedoeld. Net als je een plank hebt die geïmpregneerd moet worden, dat gaat door het hout heen. En zo moet het woord door de kracht van de Heilige Geest door ons heen gaan. Dat is het nieuwe leven. Het is persoonlijk. En dan mogen we elkaar bevragen, waar sta jij? Waar staat u? Waar sta jij? Ik stond vanmiddag verkeerd. Ik stond vanmiddag ergens anders. Waar ik niet moest zijn. Maar ik heb het nu even over het geestelijke aspect. Waar sta ik? Hoe sta ik over tegenover het woord? Want het woord van God is niet alleen maar vertroostend in verdriet. Is niet alleen maar opbouwend. Maar het is ook confronterend. Het houdt mij de spiegel voor. En die spiegel komt het eerst bij mij als ik het woord lees. En dat is heerlijk eigenlijk. Dank u Heer voor die spiegel. Prijs de Heer. Voor al die andere dingen ook, maar ook voor de spiegel. Waar sta ik? Waar staan we als gemeente? Wat doe ik met het woord? Wat heeft het woord gedaan? Wat hebben die preken gedaan? Wat hebben die studies gedaan? Wat hebben de samenkomsten met mij gedaan? En spreek ik mensen nog wel persoonlijk aan? Durf ik dat nog wel? Ik durf het. Weet u waarom ik het durf? Niet omdat ik zo'n held ben. Maar omdat God het zegt. Omdat God een persoonlijke God is. Die mensen persoonlijk aanspreekt. Jozef. Maria. Micha. Jeremia. Spreek mijn woord. Ik merk in onze tijd, dat is een diepe ernst, dat er heel veel voorgangers, ik begin maar met de voorgangers, niet meer durven te spreken zoals het hoort. Omdat ze bang zijn voor zichzelf, voor hun eigen hachje. En dat we eigenlijk een beetje tactisch de dingen moeten brengen. Nou, de Heer Jezus houdt niet van tactiek. Die is klip en klaar. Kijk maar eens naar de eerste 7 gemeenten van het boek Openbaring. Hoe klip en klaar de Heer Jezus is. En hoe hij het durft te zeggen. En hoe hij de zonde bij de naam noemt. Dat is Gods woord. Niet op de hete brei. Direct to the point. Want God is vol van genade, maar ook vol van liefde. Vol van bewogenheid, maar hij confronteert. Hij confronteert Rennie met de zonde. Als het misgaat. Hij spreekt mij aan. Door het woord en door de geest. Zo prachtig toch? Zijn we blij mee? Durven we nog ook in deze ernstige tijd die dingen te noemen zoals het hoort. Zoals God het bedoeld heeft. We leven in de eindtijd. We leven in een korte tijd voordat de Heer Jezus komt. En we moeten de overheid en we moeten de mensen aanspreken op hun keuzes. Ze moeten kiezen. Ze moeten kiezen voor de Heer Jezus. We hebben in onze gemeente de laatste weken een aantal doopdiensten. Steeds weer. En dat is prachtig. En dan zegt Paulus zo mooi in Handelingen, als hij getuigenis geeft van zijn geloof. Dan zegt hij hoe de profeet bij hem komt. En dat die profeet dan zegt tegen Paulus, toen hij nog Saulus was. Van wat zit je te treuzelen? Sta op, laat je dopen. Van wie kwam dat woord? Van wie kwam dat woord? Van mensen? Het kwam van boven. Ja, als we niet meer door die woorden van de Heer geraakt worden, dan weet ik het ook niet meer. Maar de Heer zegt het. Sta op. Laat je dopen. En hij ging. Hij ging niet eerst naar de familie toe. Hij deed eerst niet een theologische studie. Hij ging onder water. In het watergraf met de Heer. Prachtig. Hij begreep direct de bedoeling. Dat is onze Heer. Hij spreekt ons aan, heel persoonlijk. En dat doet hij hier ook. Ik vond het zo mooi in het lied wat we hebben gezongen. Er staat eigenlijk alles in van de prediking. In de prediking, waar ook die dingen terugkomen, 593. Kom tot het schijnsel aller volken. Het komt de schaduw en beschijn. En allemaal wat. Zo is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen. Dat zien we in Micha, dat zien we in Matthäus, dat zien we in Lucas. Dat zien we in Johannes. En dan staat er, het komt de schaduw en beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. Wat wordt daarmee bedoeld? De Heer Jezus laat zien waar we staan, waar deze wereld staat. Heel veel mensen, het spijt me dat ik het moet zeggen, die maken zich op dit moment druk om zo lang mogelijk op aarde te leven. Maar ze hebben niet door dat ze dood zijn. Geestelijk dood. En daar gaat het hier over. De mens is gescheiden van God. En de Heer Jezus komt als het licht van de wereld schijnen op deze wereld. En hij zegt, bekeer jullie, want je bent in de dood. En dat staat hier, zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen. Ja, dat gaat straks gebeuren. Daar gaan we zo meteen nog bij stilstaan in het komende vrederijk. Maar dat gaat ook gebeuren bij u, bij jou, als je de Heer Jezus hebt aangenomen. Dan gaat de nacht van de zonde, die gaat verdwijnen. Ik sprak er vanmorgen nog mensen over. Ik zei, als je de Heer Jezus leert kennen, verander je van staat. Je verandert van zondaar in kind van God. Prachtig. Daarom kunnen we zo blij zijn. We zijn nu kinderen Gods geworden. We zijn van staat veranderd. De Heer Jezus heeft over ons leven geschenen. En we hebben onze knieën gebogen voor hem. Prachtig. En dan zien we, genade spreidt het morgenrood. Dat gaat gebeuren. Die genade gaat straks schijnen in het Messiaanse Rijk. Maar schijnt nu al over wie? Over wie schijnt die genade? Over ons. Paulus zegt, ik leef onder de genade, niet meer onder de wet. En God biedt in zijn genade Nederland en de wereld nog bekering aan. Dat doet God. Er is nog genade. Alles wat hier zo staat in die prachtige coupletten, de staf des drijvers ligt verbroken, de duivel zijn macht is in ons leven verbroken. We zijn kinderen Gods geworden. Oh ja, hij valt ons nog aan. Dat doet hij elke dag. Maar hij heeft geen macht meer over ons. Daarom hebben we ook Gods wapenrusting hebben we aan. Het wapentuig in brand gestoken. Dat gaat straks letterlijk ook gebeuren. Maar dat is ook in ons leven gebeurd. Weet u wat ik vroeger deed? Misschien deed u dat ook wel. Dit. Vechten. En nu doen we dit. Waarom? Om het wapentuig, die natuurlijke mens, met zijn krachten, is verbroken, is kapot gemaakt, in brand gestoken. Ik heb de fikker in gedaan, niet omdat ik zo best ben, maar door Gods genade. Begraven met Christus. Dat staat in dit lied zo mooi. Wat kind, de zoon, is alles voor ons geworden. De heerschappij zal hem behoren. Dat staat hier in dit gedeelte. Er staat in Micha 5, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Die heerser is nu al heerser in uw en jouw leven. Wat straks gaat gebeuren in het Messiaanse Rijk, is al in uw leven heeft het plaatsgevonden. En in jouw leven. Of misschien nog niet, maar dan kan het vandaag gebeuren. Als u hem aanneemt in geloof. Weet u? Weet u wat zo bijzonder is? Er gebeurt wat in Bethlehem. En uit Bethlehem komt een heerser voort. En die heerser is een heel bijzonder iemand. Want van die heerser wordt gezegd dat zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dat zegt Daniël ook en dat zegt Johannes 1 ook. Dus Jehovah getuigen hebben niet gelijk. Maar dat wist u al, hè? Zij zeggen van, het woord was in het begin. En het woord was bij God. En het woord was een God. Staat in hun wereldvertaling. Grote dwaling. Jezus Christus is God. Als ze bij u aan de deur komen, kunt u dat zeggen. Het woord zegt. Ja, jullie vertaling klopt niet. Het woord zegt, hij is God en niet een God. En dat staat hier, dat staat in Johannes 1 en dat staat op vele plaatsen. En moeten ze aanspreken op die dwaling. Hij is een heerser van oorsprong, van eeuwige dagen. We hebben het hier over de eeuwige God. Hij gaat voor de schepping. De Heer Jezus zei het immers, eer Abraham was, was ik. Ik ben er altijd geweest. Ik ben Yahweh. Ik ben de ik ben. Ik ben het begin en het einde. Dat zegt de Heer Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Zo noemt hij zich. Hij noemt zich met de namen van het Oude Testament. De God van het Oude Testament. Hij is dezelfde. Het is dezelfde God. En dat zegt hij. En hij benoemt het. En dan zegt God door Micha heen, daarom zal hij hen overgeven. Hoe lang? Of tot wanneer? Er staat, tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Weet u dat Israël, dat weet u, is jaren zonder, eeuwen zonder koning geweest. Dat werd al voorzegd. En nu gaat plaatsvinden wat de Heere aan David heeft beloofd. Er zal iemand komen, die zal tronen op de troon van David. Het zal je aan nooit een nageslacht ontbreken, David. Dat gaat gebeuren. En die koning die komt, die gaat komen. 2 Samuel 7. Ik ga iets nieuws doen. En toen kwam de Heer Jezus, hij werd geboren in Bethlehem. Hij groeide op. En wat deed hij op zijn 30ste? Toen riep hij het volk op, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is daarbij gekomen. Hij stond voor hen, de koning. De koning der koningen en de Heer der heren stond voor hen. En ze hebben zich niet bekeerd. Daar staat hier dan, dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren. Maar dat deden ze niet. Dat zie je wel vaker in de Bijbel, heel bijzonder. De versen staan heel dicht op elkaar en dan zie je niet wat daartussenin gebeurt. Waar u nu bij bent, de gemeente van de Heer Jezus, is niet zichtbaar in dit gedeelte, is niet zichtbaar in het Oude Testament. Want de gemeente is een verborgenheid. We leven nu in die tussenperiode dat God tijdelijk Israël terzijde heeft gesteld en de opname. Als de gemeente vol wordt. In die tijd leven we nu. En we zijn bijna bij de opname. Dat geloof ik. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Maar we zijn er bijna. Bijna is de gemeente vol. Bijna zijn we bij de Heer Jezus. De tijd laat het zien. We moeten ons klaarmaken. Maar dan. Dan als de gemeente opgenomen is en na de grote verdrukking, dan werkt de Heer naar een doel toe. Er zullen nog velen in die grote verdrukking tot geloof komen. Een menigte die niemand kan tellen. Maar de Heer is bezig ook met zijn volk. En hij drijft ze in de armen van zichzelf. Dat gaat de Heer doen. Daar staat zo mooi, dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Oftewel, Juda bekeert zich en ook het 10-stammenrijk gaat zich bekeren. Een overblijfsel. En hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heer. Weet u, de gemeente van de Heer Jezus zal erbij zijn. Wij zullen zijn in het Messiaanse Rijk. Wij zullen zijn met de Heer in het Vrederijk, in het duizendjarige Rijk. Bent u een Gileast? Misschien zegt u, wat is dat? Nou, dat is iemand die gelooft in het duizendjarige Rijk. Bent u een Gileast? Gelooft u in het duizendjarige Rijk? Staat in de Bijbel. Dat geloof je toch? Hè? Heel veel mensen geloven het niet. In bepaalde kerken mag je niet over het duizendjarige Rijk spreken. Dan word je verbannen. Je wordt ook op andere manieren verbannen soms, maar ook als je spreekt over het duizendjarige Rijk. Ik werd uit gemeente verbannen omdat ik over de zonde sprak. Mocht ook niet. Staat ook in de Bijbel, toch? Of niet? Ja, staat ook. Mag niet over de zonde praten. Mag niet persoonlijk worden. Fouten mag nog wel, maar niet over zonden. En helemaal niet over het oordeel natuurlijk. En over de hemel mag ook wel, maar niet over de hel. Dat is waar we in leven. Maar het Giliasme gelooft in een duizendjarig vrederijk. Dat gaat komen, het Messiaanse Rijk, onder de regering van de Heer Jezus. En als je dan leest wat er in de Bijbel staat van van heerlijke zegeningen die dan gaan plaatsvinden, en daar zijn wij bij. Wij zullen dat allemaal zien, we zullen dat meemaken en we zullen met hem regeren. En als u het vervolg leest, misschien hebt u vandaag of morgen nog tijd, dan zien we wat de Heere gaat doen in zijn land. Alle afgodsbeelden gaan aan de kant. Alle occulte handelingen waar het land Israël ook nu vol van is, gaat weg. Er staat, ik zal de tovenarijen uit uw hand uitroeien. En u zult geen wolkenduiders meer hebben. Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien. Zodat u zich niet meer zult buigen of neerbuigen voor het werk van uw handen. Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken. En uw steden wegvagen. Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidevolken die niet willen luisteren. Dat gaat allemaal gebeuren. Als de Heer Jezus komt, duldt hij geen tegenstand meer. Toen hij kwam als kind, was het anders. Toen sprak hij in genade. Als hij nu terugkomt naar de aarde, en wij weten dat, duldt hij geen tegenstand meer. Dan zal elke knie voor hem buigen. En elke tegenstander wordt weggevaagd. En alles wat niet overeenkomstig zijn wil is, gaat weg, weg, weg. Deze aarde zal vol zijn met de kennis van de Heere. Echt, dat gaat gebeuren. Mensen zullen optrekken naar Jeruzalem. En dan staat, hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heer. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat gaat gebeuren. Hij gaat staan en hen wijden in de kracht van de Heer. Hij is de Heer zelf. De Ik Ben zal in hun midden zijn. Hij doet het van zijn troon. Die heerlijke Heer Jezus zal zitten en werken. En hij zal staan vol van kracht en hen wijden. Hij gaat hen het geestelijk voedsel geven wat ze nodig hebben. En dan gaan ze voor hem buigen en voor hem knielen. Kunt u zich dat voorstellen? We kunnen ons niet voorstellen, maar we geloven het wel. Want het gaat ons voorstelling te boven. Maar het gaat gebeuren, het staat in de Bijbel. En u gelooft het woord van God. Hij zal zijn volk redden van hun zonden, zoals beloofd is aan Maria. Hij heeft al mensen gered, ook al door de tijden heen. Jood en Griek, Jood en Heiden, velen zijn er gered. En hij gaat nog meer mensen redden, ook vanuit zijn volk. En dat zal eindelijk plaatsvinden wat nog nooit eerder is gebeurd. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Met vele, vele teksten kunnen we dit bevestigen wat hier staat. In Daniël, Jesaja, Jeremia, enzovoort, enzovoort. Joël. Ze zullen veilig wonen. Weet u waarom? Ze hadden al veel eerder veilig kunnen wonen. Lees maar eens in Deuteronomium 28, de zegen en de vloek. Wat gaat nu plaatsvinden? De vloek wordt weggenomen. En de zegen zal komen. Verbaast u zich ook zo over die genadige God? Ik las nog even een gedeelte in Jeremia, ik ga het nu niet lezen, maar hoe goed God is. Verbaast u zich daar ook zo over? Dat God tegen Israël zegt, jullie zijn, je bent mijn vrouw. Je bent mijn oogappel. Ik denk aan jou. Mijn hart is vol van je, Efraïm. Kunt u zich dat voorstellen? Terwijl ze afgodsbeelden hebben gediend. Terwijl ze hebben gebogen voor andere goden. Dat God dat zegt. God heeft niet tegen Nederlands gezegd. Nu ben je voor mij. Ik zet Israël aan de kant. Nee. Dat is Gods trouw. Dat is Gods trouw. Als wij ontrouw zijn. God is getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat is onze God. Wat is hij trouw. En de Heer Jezus kwam als kind naar deze aarde. En we hoorden de naam al. En gij zult hem noemen Jezus. Want hij is die zijn volk zal redden van hun zonden. Wij weten wat de Heer Jezus moest doen. Dat was voor Israël ook een verborgenheid. Dat moet je met geestelijke ogen gaan zien. Oftewel, je moet de geest van God hebben om dat te kunnen zien. Die naam Jezus Christus. Jezus, hij die redt, de redder. Dat was niet alleen maar een naam. Het werd verbonden met een persoon die wist wat het betekende, wat hem te wachten stond. En die met liefde die wegging. Hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En hij deed het. Hij deed het voor elke zondaar. Hij was trouw aan alles van zijn vader. Hij ging die weg. Yeshua, Jezus, ging de weg. En hij liet zien wat het betekende om een redder te zijn. Want dat is hij. Dat werd al aangekondigd in Jesaja. Ik ben een redder. Ik ben alleen de verlosser, zegt de Heere God. Ik alleen. Bij niemand anders moet je zijn, bij mij. En dat houden we de mensen voor in Veenendaal. Dat houden we de mensen voor in onze omgeving. Jezus die redt. En kijk eens wat het hem gekost heeft om te laten zien aan ons, aan u, aan jou en mij. Om die weg en diepe weg te gaan. Naar het kruis. We verblijden ons in hem. Hij is onze vreugde. We maken een diepe buiging voor hem. We heffen onze handen omhoog voor hem. We roepen het uit en we verkondigen zijn naam. En we zeggen, Heer, we willen voor u leven, want u leeft voor ons. U hebt alles gedaan om ons toe te eigenen. Zoals Petrus het gezegd heeft, jullie zijn niet met goud of zilver gekocht, maar met het kostbare bloed van het lam. Daar zijn we mee gekocht. Het kind van Bethlehem werd de man van smarten. En wij mogen hem zien. En ons verwonderen. En we wachten op die man die ons ophaalt. En die dan terugkeert met ons. Die met ons terugkeert in volle heerlijkheid. En dan zal het Messiaanse Rijk aanbreken. En er zal nog heel wat gebeuren, eerst. Maar dan breekt het Rijk aan en dan gaat dit plaatsvinden wat hier staat. En al die andere heerlijke profetieën. Waar we ons zo in verheugen. Want we, dat wil God graag, hè? Dat we ons verheugen in zijn diepe, diepe waarheden. Die hij werkelijk ook zal vervullen in zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus. Amen.